Goedenavond. Als iedereen een zitplaats heeft gevonden, zullen we beginnen. Welkom allemaal, mijn eerste raadsvergadering. Welkom aan de raadsleden, het college, de bezoekers in de zaal en natuurlijk ook de mensen die thuis kijken. Vanavond niet een hele lange agenda, niet een hele volle agenda. We hebben een aantal hamerstukken en, heel belangrijk, de benoeming van een burgerraadslid en vragen aan het college. En agenda punt 2 eigenlijk, vaststelling van de agenda. Het presidium is gisteren gevraagd om de behandeling van de agendapunten in een andere volgorde te zetten, namelijk eerst de hamerstukken. Benoeming burgerraadslid en dan de vraag aan het college. En dan een vraag aan u. Gaat u akkoord daarmee? Ja, iedereen? Dan wordt de agenda nu zo vastgesteld. Er is een motie vreemd aangekondigd. Mevrouw Smit, wilt u daar iets over zeggen?
Ja, excuus. Ik ben even door omstandigheden even wat in de war. Wij hebben een motie vreemd, dat klopt. Ja.
Dan wordt die straks bij dat agendapunt behandeld.
Ja, ik ben een beetje...
Nou, dan zijn we al aangekomen bij agendapunt 3. Mededelingen vanuit de raad of het college. Eerst vanuit de raad. Heeft iemand vanuit de raad een mededeling?
Ja, dank u wel, voorzitter. Gezien mijn directe betrokkenheid bij het onderdeel van het gezellenhuis, wil ik graag tijdens de hamerstukken op de tribune plaatsnemen.
Dat is goed. Dus de heer Zeebolt van Ouder Amstel Anders heeft aangekondigd bij de stemming van het hamerstuk over de gezellenhuis eventjes op de tribune plaats te nemen. Prima. Nog een mededeling uit de raad? Dan een mededeling uit het college. Wethouder Koek.
Ja, dank u wel, voorzitter. Op 23 januari waren er veel vragen uit mijn portefeuille. Ik was daar niet bij aanwezig. En sommigen heb ik daarover gesproken, sommigen ook niet. Maar ik denk dat ik het fijn vind als iedereen weet waarom ik afwezig was. Op dinsdag hadden wij vastgesteld dat de onderwerpen uit de portefeuille van mijn collega Frequin en mevrouw Spil kwamen. Op woensdagmiddag kwamen er heel veel vragen binnen over mijn portefeuille. Maar toen had ik al een afspraak staan op donderdagavond met een inwoner die terminaal was en had gevraagd of ik nog één keer bij hem langs wilde komen. En daar heb ik gewoon de voorkeur aan gegeven. En het was niet om weg te lopen voor beantwoording van vragen, maar ik wilde dit gewoon mooi afhandelen.
Dank u wel, mevrouw Koek. Verder geen mededelingen. Dan gaan we over naar agenda punt 4. De besluitenlijst van de vorige raadsvergadering. Er zijn vooraf geen opmerkingen binnengekomen. Dus kunnen we de besluitenlijst zo vaststellen? Ik zie iedereen knikken. Dan is de besluitenlijst zo vastgesteld. Nou, dan gaan we over naar agenda punt 5. Even kijken hoor. Heeft een fractie of een raadslid nog behoefte aan een stemverklaring bij een van de hamerstukken? Ja, die zijn er. Nou, zullen we die stemverklaringen geven op het moment dat het hamerstuk aan de orde is? Dan beginnen we bij agenda punt 5a. Dat is, is over de commissie geloofsbrieven in zaken de benoeming van de heer Slingerland. Het voorgesteld besluit is de volgende personen te benoemen tot het stembureau en de commissie voor het onderzoek van de geloofsbrieven. Mevrouw Van 't Hof, mevrouw Meesters en mevrouw Nikkels. Is iedereen daarmee akkoord? Dan is dit een... Dan is dit hamerstuk daarbij vastgesteld. Oh. Zometeen sla ik op mijn eigen bril. Dat gebeurde. Dan punt 5b. Moties en toezeggingen van januari 2025. Het voorgestelde besluit is de lijst met moties en toezeggingen van januari 2025 vast te stellen. Bent u hiermee akkoord? Nou, dan is die hierbij vastgesteld. En dan gaan we naar 5c, de definitieve verklaring van geen bedenkingen voor het wijzigen van het gebruik van het gezellenhuis rond de hoep 29 in Oudekerk aan de Amstel. Er is een stemverklaring aangekondigd. En dan wil ik graag het woord geven aan de heer Koek van Ouder Amstel Anders.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ouder Amstel Anders is blij met het herstel van het gezellenhuis en willen het proces niet verder belemmeren en zullen daarom voor de verklaring van geen bedenkingen stemmen. Maar bij de beantwoording van de technische vraag is aangegeven dat het bestemmingsplan zelf niet wijzigt. De bestemming maatschappelijk zoals deze nu is opgenomen blijft dus gehandhaafd. Wij betreuren het dat de genoemde extra voorschriften niet vooraf, maar pas in de te verlenen vergunning worden vastgelegd. Mogelijk willen de initiatiefnemers de schutting naar de bewoners heroverwegen. Wij zullen dit proces nauwlettend volgen en indien noodzakelijk bij de bestemmingsplanwijziging middels een amendement of een motie hierop terugkomen. Dat is onze stemverklaring. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel. Dan is er nog een stemverklaring van de heer Slats van de VVD.
Ja, dank u, voorzitter. Ja, het mag duidelijk zijn, de VVD stemt voor dit voorstel. We zijn blij dat het gezellenhuis eindelijk ook weer een mooie nieuwe rol krijgt in onze maatschappij. En tegelijkertijd vragen we wel aandacht, ook in het vervolgproces, aan het college voor de handhaving. Het is in de commissievergadering ook aan de orde geweest. Dat is wel belangrijk dat ook daadwerkelijk aan de voorwaarden die gesteld zijn wordt voldaan. Dus dat is de enige voorwaarde die we even hier onder aandacht willen brengen, voorzitter.
Dank voor de stemverklaringen. Oh, er is nog een stemverklaring van de heer Alberts van PvdA.
Ja, dank u wel, voorzitter. Nou ja, niet in herhaling vallen. In de commissie gezegd blijven we onze zorgen uiten over de logeer- en hotelfunctie in het gezellenhuis. Wij maken bezwaar en zijn zorgzaam over de mogelijke overlast die gegeven kan worden vanwege een microbrouwerij in de woonkern. En tenslotte, voorzitter, zijn we ook bezorgd over toename geluidsoverlast en verkeersoverlast in de omgeving. Omdat het gezellenhuis zo'n 30 jaar, 40 jaar geleden toch een heel andere atmosfeer ademde aan de dijk dan wat nu het geval is. Ondanks onze bezwaren zullen wij voor deze voorstel en voor het verklaren van geen bezwaar stemmen.
Dank u wel. Verder nog iemand? Niemand? Nou, dan is ook dat hierbij vastgesteld. De heer Zeebolt kan weer terugkeren naar zijn stoel. Goed, dan gaan we over naar agenda punt 6. De benoeming van het burgerraadslid de heer R. Slingerland. Voorgestelde besluit. Oh nee, we gaan. Wacht even. Dan gaan we nu. Eerst het besluit even. Het voorgesteld besluit is om de heer Slingerland namens de fractie van D66 te benoemen tot burgerraadslid. En dan is het voorstel nu een korte schorsing, zodat de stemcommissie bijeen kan komen. En ik schors voor 5 minuten. Goed, we zetten de raadsvergadering weer voort. Iedereen is weer teruggekeerd naar zijn plaatsen. De stemcommissie is weer terug in de zaal. En als mevrouw Meesters, de voorzitter, even zou willen komen. Goed. Mevrouw Meesters.
Goedenavond allemaal. Uit onderzoek van de Commissie van de Geloofsbrieven, bijeengekomen op 6 februari 2025, is gebleken dat aangeleverde stukken in orde zijn bevonden. En dat betekent dat de heer R. Slingerland toegelaten kan worden tot burgerraadslid.
Nou, dan roep ik de heer Slingerland graag naar voren. En dan verzoek ik u allemaal even te gaan staan. Meneer Slingerland. Zo. De heer Slingerland heeft aangegeven dat hij de belofte wilt afleggen. Dus dat is een plechtig moment. Ik verklaar dat ik, om tot burgerraadslid benoemd te worden, rechtstreeks nog middelijk, onder welke naam of welk voorwendsel dan ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik verklaar en beloof dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks nog middelijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik beloof dat ik getrouw zal zijn aan de grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als burgerraadslid naar eer en geweten zal vervullen. Dat verklaar en beloof ik.
Dat verklaar en beloof ik.
Nou, dan ben ik de eerste die u mag feliciteren. Bloemen namens de gemeente.
Fantastisch. Hartelijk dank.
En dan nu even korte gelegenheid om ons nieuwe burgerraadslid. Oh, de foto. Voor de mensen die meneer Slingerland even willen feliciteren. Nou, een feestelijk moment. En dat brengt ons dan naar agenda punt 7. Het vragenhalfuur Verschillende fracties hebben vragen. En we beginnen met de VVD-fractie. Die vraag heeft over de verkeersveiligheid, de bereikbaarheid en parkeervoorzieningen tijdens de werkzaamheden in Oudekerk aan de Amstel. De heer, of, wie van u wilt het woord? De heer Slats van de VVD.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, op dit moment vinden er werkzaamheden plaats op twee centrale locaties in Oudekerk en Amstel. Ik kan er niet omheen. Het Sluisplein en het Kampje. En het, helaas valt het allemaal tegelijkertijd. En dit zorgt voor problemen met de verkeersveiligheid, de bereikbaarheid van ondernemers en de parkeermogelijkheden in het gebied. De VVD-fractie heeft daarover een aantal vragen. Allereerst over de verkeersveiligheid. Inwoners en raadsleden melden dat de verkeersveiligheid onder druk staat door onduidelijke bewegwijzering en zoekverkeer naar parkeerplaatsen. Hierdoor ontstaan gevaarlijke situaties. De vraag aan het college is, was er voorafgaand aan de werkzaamheden een verkeersveiligheidsplan opgesteld? Zo ja, kan het college dit delen en toelichten hoe dit plan tot stand is gekomen? Hoe beoordeelt het college de huidige verkeersveiligheid? Zijn er nieuwe knelpunten geïdentificeerd en welke maatregelen worden genomen? Dan de bereikbaarheid van de ondernemers. Ondernemers, zoals Bakkerhout, geven aan dat ze minder zichtbaar en lastig bereikbaar zijn door de werkzaamheden. Ze hebben daardoor echt te maken ook met gederfde omzet. Waarom is in de communicatie en bewegwijzering niet duidelijk aangegeven dat de ondernemers wel bereikbaar zijn? Is het college zich bewust van de negatieve impact hiervan op de lokale ondernemers? En welke maatregelen neemt het college om dit per direct te verbeteren? En op welke termijn worden deze uitgevoerd? Dan de parkeervoorzieningen. Bezoekers ondervinden hinder doordat parkeerplaatsen zijn opgeheven, zonder duidelijke verwijzing naar alternatieven. Dit leidt tot zoekverkeer, onveilige situaties en frustratie. Waarom is er geen duidelijke bewegwijzering naar alternatieve parkeergelegenheden, zoals de parkeerplaats aan de Ambachtenstraat aangebracht? Is het college bereid om dit per direct te verbeteren en hierover actief te communiceren? Er wordt nog steeds geconstateerd dat gemeenteambtenaren en medewerkers van bedrijven in het centrum hun auto parkeren op de schaarse plaatsen in de Dorpsstraat en de wijken daaromheen. Welke maatregelen zijn er worden genomen om hen te bewegen hun auto te parkeren op de Ambachtenstraat, zoals afgesproken? Dan de algemene communicatie en evaluatie. Hoe zorgt het college ervoor dat ondernemers en bezoekers bij toekomstige werkzaamheden tijdig en duidelijk worden geïnformeerd over bereikbaarheid, parkeermogelijkheden en verkeersveiligheid? Oh, dat was ik nog niet. Ik dacht dat ik nog meer. Ik heb zelfs nog meer. Het houdt niet op. Het is niet de eerste keer dat er bij deze projecten sprake is van gebrekkige communicatie richting inwoners en ondernemers. Ook het samenvallen van deze projecten is uiterst ongelukkig. Welke lessen trekt het college uit deze situatie en welke structurele verbeteringen worden doorgevoerd om soortgelijke problemen in de toekomst te voorkomen? Dat was de laatste vraag voor ons, voorzitter.
Dank u wel. Dan kijk ik nu naar het college voor de beantwoording van de vragen. Mevrouw Koek.
Ja, dank u wel, voorzitter. Dank u wel, meneer Slats, voor de vele vragen. Ik ga ze proberen zo goed mogelijk te beantwoorden. Bij de voorbereiding is er een BLVC-plan gemaakt. Een bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en een communicatieplan. Als u naar de pagina gaat, alles staat op samen maken wij Ouder Amstel naar het centrumplan. Kan u daar alles terugvinden wat wij daaraan hebben gedaan. Het is ook besproken met diverse stakeholders, ook met de BIS en de TAT. Daarnaast hebben we aparte overleggen gehad met de stakeholders voor de omgevingsaspecten waar onze aannemers rekening mee dienen te houden tijdens de uitvoering en het verwerken van het BLVC-plan. Dan heeft u een vraag dat de ondernemers slecht bereikbaar zijn. In de communicatie en bewonersbrief over de uitvoering van het centrumplan is aangegeven dat ondernemers bereikbaar blijven, maar blijkbaar is dat nog niet bij iedereen goed doorgedrongen. We hebben op dit moment niet voor gekozen om tijdens de werkzaamheden bebording te plaatsen. Maar we hebben nu besloten extra algemene bebording te laten plaatsen, dat de lokale ondernemers open en bereikbaar zijn. We gaan dat niet specificeren op de bakker of de slager. Maar we zullen laten weten, zowel aan het begin van de Dorpsstraat als bij het kampje, zeg maar, aan het begin, dat de ondernemers bereikbaar zijn. Dat gaan we in werk zetten. De parkeervoorzieningen. Ja, we hebben in combinatie met de bewonersbrief verwezen naar de Ambachtenstraat als alternatieve parkeergelegenheid. We constateren meestal in zijn algemeenheid dat dat echt even tijd heeft om door te dringen bij mensen. We moeten u wel zeggen dat we geen meldingen van inwoners hebben gekregen dat ze last hebben van extra parkeerdruk. Het heeft onze aandacht. We zullen ook nog in onze social media weer verwijzen naar de Ambachtenstraat. En dan ga ik even naar uw vraag omtrent de medewerkers op het gemeentehuis, waarvan u zegt, ja, waarom parkeren die niet in de Ambachtenstraat? Dat hebben we gecommuniceerd via Intercom, maar ja, u constateert dat het blijkbaar toch niet goed werkt. We zullen nogmaals dat via Intercom aan onze medewerkers laten weten dat het dringende verzoek is dat ze toch gaan parkeren in de Ambachtenstraat. En we zullen ook de bedrijven in het centrum nogmaals dit verzoek gaan doen. Dus daar zijn we mee bezig. Algemene communicatie en evaluatie. Ja, we hebben iedereen naar onze mening, inwoners en bezoekers, vroegtijdig geïnformeerd via brieven, diverse bebording. Maar we zullen hier aandacht aan blijven besteden. We hebben uw signaal gehoord. Maar feit is ook, en dat moet u ons niet kwalijk nemen, dat sommige mensen informatie ook niet lezen en er soms ook niet naar handelen. Dus het heeft onze aandacht, uw signaal is duidelijk, dus we zullen daar nogmaals mee aan de slag gaan. Ja, en dan eigenlijk bij u, welke lessen trekken wij eruit? Ja, wij zijn op dit moment van overtuiging dat we het tot nu toe goed hebben gecommuniceerd en ook daar ruim op zitten. Net zoals u heeft kunnen lezen dat 3 februari er extra verkeersregelaars zijn ingezet. En nogmaals, elk signaal wat wij krijgen, daar acteren we op.
U heeft nog een aanvullende vraag.
Ja, dank u voorzitter. Ja, dank ook voor de beantwoording. En ook blij te horen dat er een aantal maatregelen direct worden opgepakt. Van hartstikke fijn. En tegelijkertijd, in de beantwoording ging vooral over het centrumplan, constateer ik, en minder over het Sluisplein. Terwijl de situatie daar is mogelijk in ieder geval nog verkeersonveiliger, naar mening van de VVD-fractie en naar mening van eigenlijk alle mensen die daar een beetje komen. En daar hebben wij op Samen Maken we Ouder Amstel geen plan voor gezien, trouwens van verkeersveiligheid. Misschien vergis ons erin, maar is er net als voor het centrumplan daar zo'n veiligheidsplan voor gemaakt? We hebben ook gevraagd naar de verkeersveiligheid, hoe die wordt beoordeeld door het college op dit moment al daar. Dus daar ben ik ook nog benieuwd naar, voorzitter. En ook daar, leuk, we horen het allemaal communicatie via post en nieuwsbrieven en zo, dat is hartstikke mooi. Maar we missen de aandacht voor de communicatie in de openbare ruimte. Bij alle andere projecten wordt dat uitvoerig gedaan. Bij de werkzaamheden bij de brug wordt dat uitvoerig gedaan. Denk aan, dit is nu de route, zo moet je omrijden. Die mensen zijn wel bereikbaar, die mensen zijn niet bereikbaar. Parkeer daar. En hier in onze gemeente staat niks. 0,0. En ook als en vanuit betrokkenen die daar met de ambtenaren over hebben gesproken, hoor ik ook daar op dat front geen enkele welwillendheid om mee te werken en mee te denken. Herkent het college dat signaal?
Goed, wethouder Koek.
Nee, minister, dat laatste, dat bestrijd ik echt namens het college. Want we hebben signalen die u ook eerder heeft geuit over het Sluisplein zeker wel opgepakt. We hebben daar ook handhaving op gezet om de mensen aan te spreken. Nou, ik kan u vertellen dat de reacties naar handhaving niet echt prettig zijn geweest. Dat wil niet zeggen dat wij daar niet mee door blijven gaan. We hebben ook gekeken naar de standplaatshouders om die te draaien. Nou, dat is inmiddels ook gebeurd. Want dat was een signaal van u van het is eigenlijk te onveilig zoals ze nu staan. Nou, de volgende dag zijn de standplaatshouders verzocht anders te keren. Ik hoor heel goed wat u zegt van nou, u communiceert toch te weinig eigenlijk om aan te geven hoe de weg loopt, waar iemand naartoe kan, waar iemand gaat parkeren. Ik ga dat met mijn staf opnemen en ik probeer daar zo snel mogelijk actie op te ondernemen.
Ja, afdoende zo. De heer Slats van de VVD.
Ja, dank u voorzitter. Ja, ik ben ook blij dat de signalen die wij geven zo goed worden opgepakt. Hè. Dus laat daar geen misverstand over bestaan. Alleen mijn zorg is eigenlijk dat daar niet van tevoren goed over wordt nagedacht. En dat signalen van inwoners en betrokkenen niet goed worden opgepakt. En dat is echt waar ik het college aandacht voor vraag. En om dit te borgen bij toekomstige projecten.
Goed, dat is meer een statement dan een vraag, maar wilt u daar nog op reageren, wethouder Koek?
Nee, ik heb het gehoord en ik neem het uiteraard mee.
Mevrouw Achtmaal van D66 heeft nog een aanvullende vraag.
Ja, dank u voorzitter. Een vraag in verband hiermee. Als gevolg van de afsluiting van de Kerkstraat en de Kerkbrug heeft dat ook gevolgen voor de veiligheid op de Ronde Hoep Oost. Waarvan we al vaker hebben gezegd dat daar veel en veel te hard gereden wordt. Waarvan we ook hebben begrepen dat daar voorlopig geen aandacht aan besteed wordt. Maar nu er nog meer verkeer over de Ronde Hoep Oost gaat, namelijk het verkeer wat niet over de brug kan. Plus al het bouwverkeer wat er ook nog extra bij komt, begint de situatie daar echt heel gevaarlijk te worden. En ik zou ook daar een keer aandacht voor willen hebben. Dank u wel, voorzitter.
Wethouder Koek, wilt u daar nog op reageren?
Ik heb het signaal gehoord en wij nemen dat mee.
Dank u wel. Iemand nog naar aanleiding van de vragen van de VVD? Dan gaan we nu naar de fractie Natuurlijk Belang, die een vraag stelt over de verbetering van instelling verkeerslichten.
Even kijken waar dat is. Ja, dank u wel.
Sorry.
Nee hoor, helemaal
niet. Mevrouw Smit van Natuurlijk Belang.
Ja, dank u. Ja, wij hebben op een commissievergadering samen met de VVD een vraag ingeleverd over de rotonde. Dat echt steeds ernstiger wordt met opstoppingen. En soms kan je het dorp niet uit, maar ook niet meer in. We hebben geconstateerd dat de camera's zijn opgesteld. En misschien heeft dat aanleiding toe voor dat verbetering, maar is het college bereid om met de betreffende partijen op heel korte termijn te kijken naar het verbeteren van de instellingen van de verkeerslichten op het kruispunt Jacob van Ruisdaalweg naar de burgemeester Stramanweg, zodat met name tussen 8 en 9 uur 's morgens de opstoppingen op en rondom de rondonde tot het verleden behoren en de veiligheid, met name voor fietsers, op deze kruising verbetert.
Dank u wel. Weer naar het college. Wethouder Koek.
Ja, dank u wel, voorzitter. Dank u wel, mevrouw Smit, voor de vraag. Wij hebben al diverse malen contact gehad met de provincie hierover, want zij zijn degene die de lichten anders moeten gaan instellen. Daar zijn ze tot op heden niet toe bereid en dat heeft twee redenen. Ze zijn bang dat de burgemeester Stramanweg gaat vastlopen. En de tweede reden die zij echt als hoofdreden aanhalen is het feit dat de R-netbus die uit Amstelveen komt richting Arena geen eigen busbaan heeft. Dus als daar een opstopping komt van verkeer op de burgemeester Stramanweg, kan de bus van R-net niet zijn schema goed afhandelen. Wij zijn nu weer in gesprek met de provincie, zeker omdat er maatregelen gaan genomen worden voor de Jacob van Ruisdaalweg. Daar is een bureau op gezet. We hebben ook een werkgroep, die komt 26 februari voor het eerst bijeen. En de camera's die zijn opgehangen zijn door het onderzoeksbureau dat ons assisteert bij dit project opgehangen om te kijken welk moment en waar en hoe de opstopping is. Dus het heeft onze aandacht. We gaan weer in gesprek met de provincie hierover. Maar tot op heden is de provincie nog niet bereid aan ons verzoek te voldoen.
U heeft nog een aanvullende vraag, mevrouw Smit.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik moet toch wel constateren dat ik dat wel treurig vind dat de provincie hier verder niet op in wil gaan. Want het heeft toch ook eigenlijk te maken met de verkeersveiligheid, zeker ook met fietsers. En als ik dan denk, ja, de opstopping, dan zou die bus misschien één minuutje later zijn. Als je ziet wat er in ons dorp gebeurt, dan vind ik dat 10 malen erger. Dus ik hoop dat u zich echt echt wil inzetten. En ik vind het ook een beetje jammer dat we nu zeggen van ja, eerst moet nu de Jacob van Ruisdaal weg met een werkgroep. Dat gaat maanden duren voordat er dan actie wordt ondernomen. Dus ik verzoek u toch zo spoedig mogelijk actie toch te willen ondernemen.
Wilt u daar nog iets op aanvullen, wethouder Koek?
Nou, misschien heb ik het niet goed gezegd of het is misschien verkeerd overgekomen bij u. De werkgroep gaat starten, maar dat wil niet zeggen dat wij al eerder met de provincie weer dit probleem gaan aankaarten. Want net zoals u vinden wij het net zo vervelend dat er zo'n opstopping is. Maar we zijn afhankelijk van het besluit van de provincie en we blijven terugkomen met dit punt. Dus het heeft onze aandacht en het is niet zo dat we maanden gaan wachten. Wij gaan zeker op korte termijn weer in gesprek over dit onderwerp.
Goed, dank u wel. Dan de fractie van D66 die vragen heeft over de situatie van het Sluisplein en de toegankelijkheid van de Kerkstraat. Er is mij gevraagd om daar van tevoren iets over te zeggen. Op 23 januari zijn vragen mondeling beantwoord door een ander dan portefeuillehouder omdat hij verhinderd was. Er is ook nog een schriftelijke beantwoording opgesteld, maar die heeft u pas gisteren ontvangen. Dus indien u natuurlijk nog nadere vragen of opmerkingen heeft, dan is er alle gelegenheid toe nu. Mevrouw Achtmaal van D66.
Ja, dank u wel, voorzitter. Voorzitter, ik hoorde u zeggen dat op 23 januari de vragen mondeling beantwoord zouden zijn, maar die heb ik gemist, die mondeling beantwoording. Ik heb wel gisteren inderdaad de beantwoording gekregen van de vragen die ik op 19 januari heb ingediend. Maar aangezien die gisteren... Nou, gisterenochtend moesten wij natuurlijk voor 12 uur vragen indienen om ze hier te kunnen stellen. En toen hadden we de beantwoording nog niet binnen. Vandaar dat ik ze allemaal weer heb ingestuurd. Daarna kwam inderdaad de beantwoording binnen. Uiteraard hebben we naar aanleiding van die beantwoording ook nog wel een aantal vragen. Maar de allereerste vraag is eigenlijk... Eigenlijk vraag ik mij af hoe het kan dat er blijkbaar een verschillend gevoel van urgentie zit tussen de fractie van D66 en het college. Als wij op 19 januari vragen indienen met in de onderwerpregel urgent en ook nog in de e-mail het verzoek om zo spoedig mogelijk te beantwoorden, bevreemdt het mij zeer dat pas op 5 februari de beantwoording binnenkomt. En ik vraag me eigenlijk af hoe dat kan. Want er was zeker sprake van urgentie. Er waren weer heel veel lantaarnpalen die het niet deden. Terwijl het nog hartje winter is en iedereen in het donker naar werk moet. Maar vooral kinderen naar school moeten in het donker. En die lantaarnpalen deden het alweer wekenlang niet. En daarbij ook het verkeerd parkeren op het Sluisplein, dat is net ook al even aan de orde geweest. Door het verkeerd parkeren is het voor hulpdiensten moeilijk, zo niet onmogelijk, om bij de flat op het Sluisplein te kunnen komen. Dat was de urgentie die wij daaraan hechten. We hadden gewoon echt veel eerder een reactie verwacht. Maar als ik dan kijk naar de beantwoording, hoe kijkt het college aan tegen de gevolgen van de verplaatsing van de ambulante handel van het kampje naar het Sluisplein? Dat betreft alleen de viskraam. Het zou wat ons betreft geen probleem moeten zijn, want de burgers kunnen dan wel hun wekelijkse visje halen. Nou kunnen ze dat natuurlijk ook al op de donderdag. Want op donderdag staat er een vaste kraam op het Sluisplein. Dus dat is natuurlijk een flauw antwoord. Maar het gaat er vooral om die parkeerchaos op het Sluisplein. En die wordt onder andere veroorzaakt doordat er parkeerplaatsen in beslag genomen worden. Of bezet worden gehouden voor marktkramen. Die 6 dagen van de week er niet staan. Maar er staat wel een bord dat er niet geparkeerd mag worden, want het is een plek voor de marktkraam. Dat scheelt een x-aantal parkeerplaatsen waar gewoon geparkeerd kan worden, tenzij er op een dag een marktkraam staat. Het parkeren op het Sluisplein is al krap door de werkzaamheden daar. En dan moet je dus niet parkeerplaatsen bezet gaan houden die niet bezet hoeven te blijven. En wij vragen ons af, kan dat niet anders? kan er bijvoorbeeld op dat bord niet staan van op die en die dagen mag er niet geparkeerd worden en op andere dagen mag er wel geparkeerd worden. Dat moet duidelijk aangegeven kunnen worden.
Waar staat dat daar?
En voor wat betreft die lichtmasten die het niet doen, zijn tijdelijke maatregelen niet nodig. Nou, inderdaad, als je dusdanig lang wacht met de beantwoording van die vragen, dan heb je kans dat die storing is opgelost. Ja, dat was hij ook eigenlijk al voordat wij gisteren die vraag ook indienden. Maar het is de tweede keer dat het wekenlang heeft geduurd voordat er gereageerd werd op een oproep van een inwoner, een melding van een inwoner dat die lantaarnpalen het niet doen. En op zich is er redelijk snel gereageerd richting de inwoner, alleen het duurt wekenlang voordat er wat gebeurt, voordat het probleem wordt opgelost. Als het probleem zo ingewikkeld is, denk ik dat we toch moeten gaan nadenken over tijdelijke maatregelen, want ik voorzie dat het niet de eerste keer is dat die lantaarnpalen uitvallen. En daar wil ik graag een reactie van het college op.
Dank u wel. Dan geef ik het woord aan mevrouw aan wethouder Koek van het college.
Ja, dank u wel, voorzitter. Dank u wel, mevrouw Van Achmaal. Ja, ik wil toch even namens het college stellen dat schriftelijke vragen, daar staat een termijn van 30 dagen voor, dat die beantwoord mogen worden. U bent vorige week ook gebeld door de griffier, als het goed is, om u te vertellen dat de vragen, de beantwoording, eerst door het college besproken moet worden. Dat hebben we afgelopen dinsdag gedaan en daarna heeft u meteen de beantwoording gehad. Dat is binnen 16 dagen. Dus ja, naar onze mening is dat gewoon best op een snelle termijn afgehandeld. En sneller konden wij het niet doen, wil niet zeggen dat we geen stappen hebben ondernomen op de signalen die u heeft gegeven, die inwoners hebben gegeven, dat lichtmasten hebben die neden.
Mevrouw Koek, nog even een interruptie op het eerste onderdeel, denk ik.
Ja, dank u, voorzitter. Voorzitter, er zijn twee manieren om vragen in te dienen, mondeling en schriftelijk. Stel nou dat het 3 weken duurt voordat wij hier een commissievergadering hebben, dan is het toch handiger als ik de vragen schriftelijk indien met daarbij het verzoek om zo spoedig mogelijk in behandeling te nemen. Ik ga dan toch, als er sprake is van urgentie, als ik begrijp niet, ik denk ook niet dat de wethouder het meent, dat als er sprake is van een urgente vraag die weliswaar schriftelijk ingediend wordt, dat we gewoon die 30 dagen de tijd nemen om te beantwoorden. Ik hoop dat de wethouder zegt dat dit een slip of the tongue was.
Wethouder Koek.
Nou, ik heb u geprobeerd uit te leggen dat er voor schriftelijke vragen 30 dagen staan en dat wij zo urgent mogelijk uw vragen hebben beantwoord volgens de procedure die het college hanteert. Dat is eerst de antwoorden krijgen van onze ambtenaren en het dan in het college bespreken. En dat was gewoon niet eerder mogelijk. Dus wij denken gewoon dat we met 16 dagen u tegemoet zijn gekomen. En nogmaals, het wil niet zeggen dat er geen stappen zijn ondernomen en dat we de signalen niet hebben opgepikt.
Goed, dan kunt u verder met de rest van de... Oh, nog een reactie op de...
Nou, dat kan eigenlijk niet bij schriftelijke vragen reactie geven. Maar wel een ordepunt om dit mee te nemen. De procedure over urgente vragen. Hoe wij hier omgaan in de raad met dit soort zaken. Want het is namelijk niet de eerste keer dat er ergens een urgentie is. Dus mijn verzoek aan het presidium om dit te agenderen. Want de procedure van het college zal misschien wel werken in alle gevallen, maar niet in dit soort gevallen. Dus dat is de toevoeging die ik hieraan wil geven.
Dank u wel, de heer Bos van Amsterdam Lokaal. Wethouder Koek, wilt u verder gaan met de beantwoording van de vragen van D66, mevrouw Van Achtmaal?
Nou, als ik het goed heb begrepen, waren dat vooral opmerkingen en vragen rondom de lichtmasten, die het inderdaad wederom niet deden. wij hebben meteen actie ondernomen, maar we zijn vaak afhankelijk van een meetwagen waarvan er maar één in Noord-Holland rondrijdt. Dus dan proberen we dat zo snel mogelijk voor elkaar te krijgen. Ik ben ook bezig met de afdeling om inderdaad te kijken naar tijdelijke maatregelen, want ik ben het met u eens dat dit misschien nog wel een keer gaat gebeuren en dat het dan gewoon heel alert gereageerd moet worden, zodat niet de hele wijk weer in het donker zit. Dus het heeft onze aandacht, we zijn ermee bezig en we zijn aan het kijken hoe we in een volgend geval hier adequater op kunnen reageren.
Dank u wel, wethouder Koek. Zijn er nog aanvullende vragen?
Op dit punt geen aanvullende vragen. Mijn collega heeft nog wel een paar andere vragen.
Mevrouw Ledegang, D66.
Ja, dank u wel. In ieder geval fijn om te horen dat er nu goed op gelet wordt. Wij hadden vragen die eigenlijk al verholpen zijn. Aan het begin van de week en ook al vorige week werden we erop aangesproken. Heb ik zelf ook gezien dat de Kerkstraat alleen maar bereikbaar was via een trappetje en een hele smalle doorgang. Waardoor er voor inwoners met een rolstoel, ik zag een oude man die maar heel moeilijk het trappetje afkwam. Voor rolstoels te smal, het tweede huis wat iedere dag een wandelingetje naar het dorp maakt, kon er niet meer langs. Is het college ervan bewust dat deze afsluiting heeft plaatsgevonden en kan men ervoor zorgen dat in ieder geval de Kerkstraat bereikbaar blijft voor mensen met een rolstoel of rollator of slechter been of wat dan ook in de toekomst?
Dank u wel. Nou, wethouder Koek.
Ja, dank u wel, voorzitter. Dank u wel, mevrouw Ledeganger. Dit was echt voor één dag. Dat was echt noodzakelijk. We hebben daar ook meteen verkeersregelaars ingezet om het zo goed mogelijk te begeleiden. Fietsers de goede route te laten wijzen. Ook te vragen aan mensen of ze deze weg. Wij realiseren ons heel erg goed dat het voor de mensen, de inwoners die u net heeft opgenoemd, heel vervelende situatie is. En we zullen proberen dit in de rest van het proces tot een minimum te beperken. Ik kan niet uitsluiten dat het nog een keer moet gebeuren, maar het heeft echt onze aandacht. Want ook wij vinden dat iedereen gewoon op straat moet kunnen lopen en zich moet kunnen bewegen in een rolstoel of moeilijk ter been. En natuurlijk is het fijn als je je rondje kan lopen, als je dat elke dag gewend bent. Dus uw signaal is duidelijk en we proberen het echt tot een minimum te beperken.
Heeft u nog een aanvullende vraag, mevrouw Ledeboer?
Het is mevrouw Ledegang en ik neem het u niet kwalijk. Het antwoord is duidelijk en de handhavers heb ik zeker ook gezien. Dank u wel.
Excuus daarvoor. Dan komen er nu vragen van mijn portefeuille, van de fracties van PvdA GroenLinks. En ik vraag de heer Bos om mijn positie even over te nemen.
Nou, goedenavond. Vragen van de Partij van de Arbeid zijn ingediend schriftelijk. Wie kan ik daarvoor het woord geven? Mevrouw Nikkels, gaat uw gang.
Dank u wel, voorzitter. Afgelopen december heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ouder-Amstel een besluit genomen om gebieden in Oudekerk aan Amstel en Duivendrecht aan te wijzen tot een gebied waar bedelarij verboden is. Dit verbod is pas vorige week onder de aandacht gebracht, vandaar nu ook deze vragen. Naar aanleiding van de invoering van dit bedelverbod hebben wij nog een aantal vragen. Kan het college een wat preciezer beeld geven van de overlast die bedelarij in onze gemeente veroorzaakt? Hoe groot is het aandeel daarin van georganiseerde bedelarij en hoe groot is het aandeel van gewone daklozen en of zorgmeiders? Nou, de volgende vraag is eigenlijk dubbel met de eerste. En gaat de gemeente en politie onderscheid maken tussen deze twee soorten vormen van bedelarij? Dank u wel.
Dank u wel. De portefeuillehouder.
Ja, dank u wel voor uw vragen. Ja, bedelarij in de APV staat dat dat niet toegestaan is in de gemeente. Nu is het echter zo dat je dat nader moet specificeren. Dus dat is gebeurd. Er is een aanwijzingsbesluit opgesteld. Dat is vorige maand vastgesteld en gepubliceerd in het gemeenteblad nummer 20.894 in januari 2025. Over de aard van de overlast. Waar het om gaat, het zijn eigenlijk twee dingen. Enerzijds wordt geconstateerd door onze wetshandhavers dat motorvoertuigen, voertuigen worden stilgehouden door de ene. Vervolgens komt er iemand anders bij het raampje staan en dan wordt er gevraagd om geld af te geven. Nou ja, behalve dat dat een verkeersveiligheid daarmee in het geding komt, geeft dat ook een groot gevoel van onveiligheid bij degene die het tegenkomen. En daarnaast kan ook het een onveilig of onplezierig gevoel geven wanneer bewoners en winkelend publiek worden aangesproken om geld te geven. Dus dat is een beetje de overlast zoals die wordt ervaren. Vervolgens vraagt hij hoe groot het aandeel is met georganiseerde bedelarij en zo. Mensen die dakloos zijn of zorgmeider en die op basis daarvan gaan bedelen. Is eigenlijk zo dat de politie hierin geen onderscheid maakt. Dus op deze vraag kan ik geen antwoord geven omdat de politie dat onderscheid niet maakt. Dus dat is ook meteen bij vraag 28. Het is overigens wel zo dat bij gewone, normale bedelarij is er sprake van strijdigheid met de algemene plaatselijke verordening. En wanneer er dat mobiel banditisme is het woord wat daarbij hoort. Als daarvan sprake is, dan kom je al terecht in het strafrecht. Maar dus dan is dat weer een andere afdeling. Dat was de beantwoording.
Dank u wel. Mevrouw Nikkels.
Een heel helder antwoord. Hartelijk dank.
Nou, dan gaan wij weer wisselen.
Voor korte duur.
Nou, één stoel opgeschoven. Dan gaan we naar agenda punt 8. Motie vreemd. Natuurlijk Belang heeft een motie ingediend. En ik zal eerst vragen om de toelichting daarvan. Mevrouw Smit.
Ja, dank u wel, voorzitter. Een tijd geleden, een hele tijd geleden alweer, hebben wij ook geconstateerd dat Eigenhaard behoorlijke hoge voorschotsbedragen rekent bij hun huurders. We hebben daar toen ook aandacht gevraagd bij de wethouder. Die zou het ook met hun opnemen. En we moeten nog steeds constateren dat die hoogte nog steeds enorm is en dat daar een aantal inwoners van ons toch door in de problemen komen. Omdat op een gegeven moment de pijldatum is dat de mensen de terugbetaling krijgen en dan zoveel geld op hun rekening hebben, dat ze de subsidie van de gemeente mislopen. Dus dat kan niet de bedoeling zijn. En om toch te kijken dat dit goed wordt afgehandeld, heb ik bij deze motie vreemd ingediend.
Dank u wel. Dan vragen we aan het college om een pre-advies, wethouder Speel.
Voorzitter, ik zou graag eerste termijn willen, maar misschien hebben we nog wat vragen.
Oké. Ik vraag het maar eventjes naar op links. De heer Bos, van Amsterdam Lokaal.
Toevallig hebben wij vragen. We vinden het een sympathieke motie, laten we dat voorop stellen, maar we hebben wel een paar vragen erbij. Er wordt gevraagd om te onderzoeken. Nou, dat is altijd goed, iets onderzoeken. Maar de laatste bullet, op basis van de uitkomst van deze onderzoeken, de vrijstelling alsnog te verstrekken. Daar hebben we wat vragen dus bij. Ten eerste privacy.
De tegoeden van huurders van de eigen haard hebben een overeenkomst met eigen haard hierover en niet met de gemeente. En een saldo van een bankrekening is ook een privacy component. Dus we zouden dat graag of nu beantwoord willen zien of meegenomen zien worden in het onderzoek als u een positief preadvies hierop gaat geven. Voorwaardelijke vrijstelling in het belastingrecht is op landelijk niveau niet mogelijk. Dus onze vraag is sowieso, kan dit überhaupt op gemeentelijk niveau een vooraf vrijstelling geven op iets wat je nog niet weet of anders kan zijn in de toekomst? Het wettelijke kader is hier, vinden wij hier heel erg belangrijk bij, want dan ga je wellicht een precedent schapen voor vrijstelling. En dan kunnen andere inwoners ook zeggen van ja, als die op een basis van een gegeven een vrijstelling krijgen, waarom wij dan niet? Dus daar zitten onze individuele, of althans individuele, daar zitten onze bezwaren bij. En dat waren de vragen voor het eerste termijn.
De heer Van Muiden van Natuurlijk Belang heeft nog een vraag.
In reactie op wat meneer Bos net zegt, dank u wel, voorzitter. De gemeente weet welke mensen vrijgesteld worden van gemeentelijke belasting. Dus dat haalt het verhaal van de privacy al onderuit. Dus dat lijkt me totaal geen probleem. Deze.
Dank u wel, de wethouder. U ook nog een keer, de heer Bos.
Ja, voorzitter. Dat klopt dus niet, want je moet elk jaar opnieuw vaststellen of iemand recht heeft op een vrijstelling. En je mag in de wet niet vooraf mensen selecteren op die vrijstelling. Dat is dan ook een onderdeel geweest, nou, waar een aantal mensen hier wel wat over weten, in de toeslagenaffaire, dat je vooraf een veronderstelling doet. En daar kunnen een aantal factoren bij zitten. Dus dat is helemaal niet waar. En die gegevens mag je vanuit de privacywetgeving, vanuit de AGP, ook niet zomaar gebruiken. Daar heeft het namelijk het doel niet voor. En de doelvereiste binnen de AGP is heel erg duidelijk.
Dank voor de aanvulling. Is er nog iemand die een vraag heeft? Ja, de PvdA, de heer Alberts.
Ja, voorzitter, dank u wel. Nou ja, de motie die hier voor ligt geeft wel een bepaalde richting. Overigens is er een inkomenstoets. Hè? Je moet aan een bepaald bedrag of een salarisinkomen hebben. Wil je überhaupt vrijstelling krijgen van belastingen? Dat wordt ook inderdaad getoetst. Maar wij vroegen ons af, is het dan niet eerst verstandig om eerst dit onderzoek eens af te wachten, hier neer te leggen en te kijken wat nou de bevindingen zijn. Want alvorens dan te zeggen, ja, op basis van de uitkomst van deze onderzoeken de vrijstelling alsnog te verstrekken. Ik bedoel, we hebben een heel debat nog te gaan over armoede in deze gemeente. Dus misschien kan dit bijdragen in de discussie. Dus mijn vraag is het noodzakelijk, boerderie? Dat vraag ik aan Natuurlijk Belang om die te handhaven. En mijn voorstel zijn om deze weg te laten en eerst het onderzoek eens af te wachten wat er nu echt boven tafel komt.
De heer Van Muiden van Natuurlijk Belang.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik wil daar wel op reageren op wat collega Albers zegt. Het is namelijk zo dat degene die het betreft, en dat zijn veel inwoners van de flats aan het Zorrhofgebied, die weten de weg dan wel te vinden naar het financieel café. En dat betekent dus dat er daar bij de vrijwilligers die daar zitten op de donderdagen, er een flinke toestroom zal komen. Dus ik vind het niet wenselijk om dat zo te insteken.
Dank u wel. De heer Alberts van de PvdA.
Ja, ik luister goed naar meneer Van Muiden en ik hoor wat u zegt, maar dat is niet wat ik vraag. Het gaat er in het algemeen belang om dat als je uitstel wil hebben, of althans in wil grijpen op dit soort zaken, dat het misschien verstandig is voordat je een beslissing neemt om dat eerst in de commissie eens te bespreken in zijn volle omvang en te laten kijken van waar ligt nou het probleem. Want de eigen haard is niet de enige woningbouwcoöperatie. Er zijn meerdere woningcoöperaties, ook in onze gemeente, die wellicht niet doen. Zodat we dat gezamenlijk, ook als het over het armoedebeleid gaat, het minimabeleid gaat, dat we dit mee kunnen nemen. Dus mijn vraag is heel iets anders dan het antwoord wat meneer Vermuiden geeft. Mijn voorstel zou zijn de laatste bullet uit de motie te halen en zeg maar dat de bovengaande daarmee te zeggen zodra het onderzoek is afgerond om dat hier in de commissie te bespreken.
Zullen we naar de VVD, de heer Slat.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, volgens mij heeft in de basis is iedereen positief natuurlijk over dat mensen die er door zo'n omstandigheid het geld niet krijgen, dat die er eigen recht op zouden moeten hebben, dat die het krijgen. Dus voor mij is dit daar niet het verschil van inzicht. Het zit vooral even op de manier waarop we dit gesprek nu met elkaar voeren. Hè. Wordt er dan in één keer een motie vreemd nu ingegooid, terwijl eigenlijk dit de moeite waard is van tot een gesprek. Net als de heer Alberts zouden wij ook graag die uitkomsten zien, om ook te bepalen wat voor aanpassingen er nodig zijn. Want het gaat niet alleen over het uitbetalen van geld. Het kan ook gewoon zijn dat die hele regeling moet worden aangepast. Want het is best wel vreemd dat je één toetsmoment hebt aan het begin van het jaar, als dat al het geval zou zijn, op basis waarvan het nu hier spaak loopt. Dus ik vind het voorstel van de heer Albert, zoals hij dat doet, eigenlijk wel een hele goede. Dus mijn vraag is ook aan de collega's van het Natuurlijk Belang. Zouden we dat niet de opdracht moeten laten zijn van aan het college en het college vragen om daar zo snel mogelijk bij ons terug te komen?
Mevrouw Smit, Natuurlijk Belang.
Ja, ik begrijp wat zowel meneer Albers als meneer Slot zegt. Onze mening was, omdat we het al eerder hadden gevraagd en het niet naar voren is gekomen en er toch veel mensen betrof. Ja, en het is nou even zo gelopen. Ik zou persoonlijk graag eerst even vragen wat de wethouder ervan vindt en of ze adviezen kan geven betreft deze motie.
Dan nog de heer Bos.
Als laatste toevoeging, dan zou ik graag wel een pre-advies willen hebben per bullet point en niet voor de hele motie.
Nou, dan gaan we nu naar de wethouder. Wethouder Speel.
Ja, dank u, voorzitter. Nou, er zijn in ieder geval veel zinnige dingen gedeeld. En volgens mij is het plaatje is helder. Dat mensen moeten voorschotten betalen. Dat betekent dat eigen haar bepaalt hoeveel geld er volgeschoten moet worden. Dat betekent dat mensen op dat moment dat geld niet kunnen uitgeven. Dat het in de portemonnee van eigen haar zit. En op het moment dat eigen haar in dit geval de energiekosten lager zijn, krijgen mensen dat geld weer terug. Wat hier ongelukkig is, is vooral de timing. Want het gebeurt aan het eind van het jaar. En als je dan op het begin van het jaar gaat kijken hoeveel geld iemand heeft en daarop baseert of iemand recht heeft op de vrijstelling van de gemeentebelasting. Dus het is geen uitbetaling, er wordt geen geld uitbetaald door de gemeente. Het is een vrijstelling van belasting. Dat de mensen die misschien jarenlang daar gewoon recht op hebben vanwege inkomen en vermogen, dat op dat moment niet hebben en misschien 3 maanden later wel. Dus volgens mij is de strekking van de motie is voor iedereen wel duidelijk. En wat ik ook wel proef is dat iedereen zegt van nou, we moeten dat in ieder geval onderzoeken. Het privacy, daar zullen we natuurlijk op letten. Kijken hoe we dat kunnen doen. Maar wij kunnen sowieso geen inzage krijgen in gegevens die bij eigen haar bekend zijn. Dus die privacy kunnen we sowieso niet schenden. Dus we hebben hier privacy-waakhonden in huis die er heel erg streng op zijn dat alles op de nette manier gebeurt. Dus er kan 2 kanten opgaan. Of we mogen misschien kijken of mensen al eerder een vrijstelling hebben gehad, punt. Dus niet hoeveel of wat dan ook. Of we zullen inderdaad via bijvoorbeeld de Financieel Café zullen we iets moeten vragen van denkt u dat u tot de benadeelde behoort, meldt u zich. Maar dat nemen wij dus mee op het moment dat we het onderzoek gaan doen. Vooraf vrijstelling geven, dat staat niet in de motie, dat kunnen we ook niet doen, dat gaan we ook niet doen. En het punt van het derde punt, dat de vrijstelling alsnog te verstrekken, is in die zin ook niet heel duidelijk. Want op basis van de uitkomst van het onderzoek, maar welke uitkomst leidt dan tot de vrijstelling alsnog te verstrekken? Dus ik stel voor dat we eerst het onderzoek doen en dan kijken, maar wel vanuit de geest. Om als de mensen inderdaad door zo'n toevalligheid van een uitbetaling versus een gevraagd vermogen de dupe zijn. Dat wel het idee is dat die mensen dan, net als andere jaren, vrijgesteld worden van belastingen. Of we daar een uitgebreide discussie over gaan voeren in de commissie, dat weet ik ook nog niet helemaal. Dat hangt er een beetje vanaf van hoe het onderzoek gaat. En ook dat hangt weer af van privacy en van mensen. We gaan hier geen persoonlijke zaken van mensen in een commissie bespreken.
Nou, ik zie een aantal vingers omhoog. Zal ik beginnen bij natuurlijk belang, de heer Van Muiden.
Dank u wel, voorzitter. Ik zat even aan de verkeerde knoppen. Ja, in reactie op wat de portefeuillehouder zegt, heb ik dan een vraag. Wij houden in deze gemeente toch ook rekening met de inkomenssituatie van mensen. Als die beneden de 120 of, er was zelfs door de Partij van de Arbeid voorgesteld, 130% van het absolute minimum is, dan komen die mensen daarvoor in aanmerking. En die gegevens zijn binnen dit huis bekend.
Er waren meer mensen nog niet. Ik wil beter eerst alle vragen, wil je ze direct liever behandelen? Doen we eerst vragen. De heer Slats van de VVD. Daarna.
Ja, dank u, voorzitter. Ja, ik ga vooral even aan op wat er op het laatst werd gezegd. Alsof wij in individuele gevallen hier zouden willen bespreken. Volgens mij zouden we dat nooit moeten willen met elkaar. En ik reken er ook op dat het college juist meer generiek kijkt naar wat zijn de bevindingen naar aanleiding van het onderzoek. Wat betekent dat voor de regeling en voor de manier waarop wij dit soort vrijstellingen verlenen. En dat is eigenlijk de vraag die voor ligt. En volgens mij, zoals de heer Albert terecht zei, dat zouden we dan het liefst toch in het brede perspectief van het armoedebeleid zien. En dat is eigenlijk de vraag die ik dus hiermee aan het college zou willen stellen. Bent u niet bereid om dat na het onderzoek op die manier aan ons terug te leggen, zodat we daar een goed gesprek over kunnen voeren?
Dank u wel. Dan zag ik nog mevrouw Ledegang van D66.
Ja, ik vroeg me af, als u zegt van nou we gaan naar kijken en als mensen zich benadeld voelen, dan zou het kunnen dat we dat via het financieel café doen. We hoeven het misschien niet in de commissie. Ik ben met de andere partijen eens dat het goed is om naar de algemene regeling, om dat mee te nemen in het armoedebeleid. Maar ik zou denken dat het niet zo zou moeten zijn dat mensen die nu in de problemen komen vanwege deze situatie moeten wachten tot wij het armoedebeleid bespreken. Bedoelde u ook te zeggen dat als uit het onderzoek komt dat er mensen nu benadeld worden, dat ze nu daarvoor toch die vrijstelling krijgen en dat we daarna dit bespreken? Of heb ik dat verkeerd gehoord?
Dan is er verder nog een vraag. Want dan, ja. Eerst de heer De Groot van GroenLinks.
Fijn dat natuurlijk belang dit heeft geagendeerd. Ik wilde alleen even zeker weten of de portefeuillehouder nu dus positief pre-adviseert op de eerste twee bullets en dus wat minder of negatief op de laatste bullet.
De heer Sebold van Ouder Amstel Anders.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik had even een verduidelijkende vraag. Ik hoorde de portefeuillehouder spreken over het feit dat eigen hart bepaalt de hoogte van het voorschotbedrag. Maar volgens mij heeft de huurder daar invloed op. Ik zit in een vergelijkbare situatie en ik kan zelf bepalen hoeveel voorschot er dus betaald wordt. Dus ik denk dat elke iemand die weet hoeveel geld die terugkrijgt, al is het al zoveel jaar achter elkaar dat je zoveel geld terugkrijgt, heb je daar zelf toch wel iets van invloed op. Dus ik vroeg me even af of de wethouder dat met mij eens is.
Volgens mij waren dat alle vragen die nu gesteld werden. Dan nu naar de wethouder. Wethouder Spil.
Ja, om bij die laatste vraag te beginnen. Als uit het onderzoek blijkt dat de situatie zo is zoals die is, dan is dit een van de vragen die ik ook wel voor eigen haard zou hebben. Van hoeveel invloed hebben de inwoners en vervolgens ook hoeveel inwoners maken daar ook gebruik van. Want het is niet zo dat iedereen meteen begrijpt wat zijn rechten en zijn plichten zijn. Dus dat is wel een interessante vraag om ook met eigen haard eens te bespreken. Het antwoord van mevrouw Ledegang, zo wordt die inderdaad bedoeld. Want als we moeten wachten tot het armoedebeleid, dat duurt natuurlijk te lang voor de mensen die nu de dupe zijn. Die willen natuurlijk zo snel mogelijk helpen. Maar waarom ik moeite heb met de laatste bullet op deze manier, is dat als dat blijkt uit het onderzoek, dan wil je natuurlijk die stappen nemen. Maar zoals het er nu staat, op basis van de uitkomst van de onderzoeken, maar er staat niet gedefinieerd welke uitkomst je dan verwacht om een handeling te doen. Begrijpt u wat ik bedoel? Dus, kijk, de goede wil is er om gewoon vanuit, nou ja, we zijn er voor de gemeente, voor alle inwoners en ook met onze regels. En ik begrijp dan dat, want 120% werd genoemd, maar dat is de inkomsten. En je hebt natuurlijk inkomsten en vermogen. En daar zit hij ook. Dus het voorstel is een positief pre-advies, behalve punt 3. Daar wel vanuit de geest van mensen die nu in de problemen zijn, nu helpen. Maar ondertussen ook kijken naar het brede perspectief van het armoedebeleid. En daar komen we ook nog over te spreken.
Mevrouw Smit, wilt u het in stemming brengen of wilt u even schorsen?
Even schorsen, alstublieft.
Ja, ja. Dan schorsen we voor 5 minuten. Goed, we zijn weer verder gegaan. Ik geef als eerste het woord aan mevrouw Smit van Natuurlijk Belang.
Ja, dank u wel, voorzitter. We hebben de motie aangepast. Bij constaterende dat hebben we woningcorporatie Eigen Haat en andere woningcorporaties, zodat het een beetje breder getrokken wordt. En de laatste bullet hebben we weggehaald. En dan vragen we tevens of de wethouder de toezegging kan doen om de uitkomsten dan van de onderzoeken weer terug te komen bij de raad. Maar dat heeft u ook al gezegd, maar dat vragen we dan nogmaals. En ik misschien dat er medefracties deze motie ook mede willen indienen. Dat hoor ik net van iemand, dus misschien dat we er even langs kunnen gaan.
Ja, ik zie handen van fracties die dat ook willen mede indienen. Maar wellicht ook nog iets willen zeggen van tevoren. Ik ga van rechts naar links. De heer Bos van Amsterdam Lokaal.
Ja, dank u, voorzitter. Ja, met deze aanpassingen denk ik dat de geest van deze motie duidelijk is. En daarmee dienen we hem graag mede in.
Mevrouw van Achtmaal van D66. Oh nee, mevrouw Ledegang van D66.
Nee, wij dienen de motie ook graag mede in en we zijn heel blij dat hiermee aandacht is gekomen voor dit probleem en dat de wethouder daar direct actie op gaat ondernemen.
De heer Slats van VVD.
Ja, dank u, voorzitter. Wij sluiten ons daarbij aan en hopen ook dat de update van het armoedebeleid ook zo snel mogelijk naar de raad komt. Precies, ik sluit me aan bij de vorige, dus die dienen er ook mede in. Dus dat betekent dat meneer...
De heer Zeebold van Ouder Amstel Anders.
Ja, dank u wel, voorzitter. Aanpassingen verheugen ons, dus wij zullen graag mede indienen.
De heer De Groot van GroenLinks.
Ja, het wordt een beetje eenzijdig, voorzitter, maar wij ook.
De heer, of mevrouw Nikkels. Mevrouw Nikkels. Ik dacht misschien dat meneer Alberts, omdat hij tot nu toe steeds daarover had gesproken, dacht ik misschien dat hij dat nu weer doet. Mevrouw Nikkels van PvdA.
Voorzitter, u heeft gelijk, maar ik mag toch even hier het slotwoord doen. En wij dienen mede in. Dank u wel.
Nou, fantastisch. Dan is de stemming niet meer nodig. Ja? Nog wel? Oké, dan is stemming nog nodig. Dan gaan we nu over tot stemming. Wie is er voor? Nou. Ja, dat is ook toch. Met algemene stemmen aangenomen. Dank u wel. Hoe laat is het? Het is nu 21:22. Ik sluit deze raadsvergadering, mijn eerste raadsvergadering. Ik dank u hartelijk, excuses voor de foutjes, kleine foutjes van tijd tot tijd. Ik nodig u van harte uit om beneden nog het glas te heffen op ons nieuwe burgerraadslid. Nou, hartelijk dank en voor de kijkers thuis een goede avond nog.